Ik gebruik vanmorgen de Statenvertaling, de Herzienenvertaling en de NBG door elkaar. Dus sommige hebben één tekst en die hebben alle drie de vertalingen. Dus dan die denkt van, hé, wat voor vertaling hebt u nou? Die drie gebruik ik soms door elkaar, omdat ik in de ene bij het ene het woord mooier vond dan bij de ander. Nou, u vindt het misschien net andersom, dan moet het zij zo. Ik ben tot dit gekomen dat ik door een bepaalde uitspraak die ik las, die zal ik u straks vertellen, die komt er wel en waarom dat. De vraag is wie en wat was de mens? Dat lezen we in Genesis 1. Daar zullen we bij het begin maar beginnen. Dan kunnen we zien in vers 26. We zullen wat meer bladeren in de Bijbel verborgen misschien dan normaal. En dan zien we iedere keer dat er staat, het was al zo, of het was goed. Maar in vers 31, daar staat, en God zag al wat hij gemaakt had, hè, toen had hij ook de mens gemaakt, het was zeer goed. Dus toen staat er dat het niet alleen goed was, maar het was zeer goed. De mens wordt ook wel genoemd het kroonjuweel van de schepping. Maar helaas, dat weten we na een periode, is Eva verleid, zijn we tot zonde, tot de zondeval gekomen en ongehoorzaam geworden aan het gebod wat de Heer gegeven had. En in Genesis 3 kunnen we dat lezen, dat moet u zelf thuis maar lezen. Maar hier vond een omwenteling plaats in de geschiedenis. Een ernstige omwenteling. Maar direct na die zondeval kwam de overweldigende genade en de barmhartigheid van God. En dat kunnen we lezen in Genesis 3, vers 15. Ik heb al die teksten voor mezelf op papier staan, dus ik heb het makkelijker dan jullie. Dus dat ik te snel ga, moet ik zeggen. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. En waarover deze verlosser gesproken wordt, dat weten we, dat was de Heer Jezus Christus. Waar ik hier ook op wil wijzen is dat de mens zocht God niet op, maar God zocht de mens op. Moet je goed vasthouden. Adam en Eva vroegen niet, Heere, waar ben u? Maar de Heer zegt, Adam, waar zijt ge? En dan mag u eigen naam vullen. Dat is heel principieel. Dat God naar de mens omkeek. En in Spreuken 8, vers 22 tot 36 lezen we iets van de heerlijkheid en de geweldige toestand waar de Heer Jezus in was voordat hij naar deze aarde kwam. Dus ik wil proberen over te brengen wie de mens was en wat hij geworden is. Wie de Heer Jezus was, werd en nu is. Dus dat wil ik proberen. In Spreuken 8, vers 22 lezen we iets van die heerlijkheid en die geweldige toestand. Vers 22. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Een andere vertaling zegt zijn troetelkind. Ik was dag en nacht zijn bron van blijdschap, ten alle tijde spelend of scheppend voor zijn aangezicht. Als spelend, verheugend, in de wereld van zijn aardrijk, Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die bewegen in acht nemen. Luister naar de vermaningen, word wijs, verwerp die niet. Welzalig de mens die naar mij luistert. Door dag aan dag te waken aan mijn poorten. Door mijn deurposten te bewaken. Want die mij vindt, vindt het leven. En verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten, hebben de dood lief. En in Romeinen 11, vers 36, dat weten we, daar staat: want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. De heerlijkheid en die rijke toestand die de Heer Jezus had voordat hij naar deze aarde kwam, kan niemand, denk ik, in woorden uitdrukken. En dit alles heeft hij verlaten om ons te verlossen van onze zondenschuld, waar we ons moedwillig ingebracht hebben. En al die heerlijkheid verliet hij, de koning der koningen en de Heere der heren. Moeten we tot ons door laten dringen wie hij was. En toen de Heer Jezus gedoopt werd, kwam de Vader zelf. Ging de hemel open. En toen kwam er die stem uit de hemel en die zegt: deze is mijn geliefde, in de welk ik mij welbehagen heb. Een andere vertaling zegt: in welk ik al mij welbehagen heb. Zo dacht de Vader over de Zoon. En in Lucas 9 lezen we, toen de verheerlijking op de berg waar Petrus, Johannes en Jacobus bij waren. En toen kwam er weer een stem uit de hemel en die zegt: deze is mijn geliefde Zoon, luister naar hem. Of zoals we net lazen in Spreken, in Spreukelaars ook de 3 vier keer toe, dat we moesten luisteren naar hem. Met andere woorden, luister naar hem. Doe wat hij vraagt. Gehoorzaam hem. Volg hem. Toen de Heer Jezus geboren werd, werd hij echt niet met trompetgeschal ontvangen. Althans, niet door de mens. Nee, het was zelfs nog gekker. Hij moest direct vluchten. En hij vluchtte met zijn vader en moeder naar Egypte. Hij werd in deze tijd door de mensheid, ook door ons, afgewezen. Zelfs in eerste instantie werd hij door zijn eigen familie, zijn eigen broers en zussen afgewezen. En dat doet veel zeerder dan dat de vreemde je afwijst. Om door eigen afgewezen te worden, dat doet heel zeer. Hij werd veracht. Hij werd uitgedaagd. Hij werd gespot, bespot. Hij werd gehoond. Op een laffe manier werd hij verraden. En uiteindelijk moest hij de meest vreselijke en smadelijkste dood sterven. Aan een kruis. Veracht werd hij. En dan staat er in Gods woord: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En daar heeft hij ook uitgeroepen. Moeten we ons proberen in te denken. De koning der koningen, de Heere der heren. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ja, dat deed hij voor u en voor mij. Niet voor zichzelf. Dat hoefde niet. Nee, dat deed hij voor u en voor mij. En nou het grootste wonder is dat de Vader nou zelf rust in dat volbrachte werk van zijn Zoon. En dan mogen wij daar ook in rusten. Is dat geen geweldig wonder? Dat dezelfde grond waar de Vader in rust, dan mogen wij rusten in dat volbrachte werk van hem. Toen hij riep: het is volbracht. Ook toen kwam er weer een geweldige omwenteling in de geschiedenis. En in Romeinen 8 vers 34 staat: wie is er die verdoemd? Christus is er die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand Gods is. Die ook voor ons pleit. Of een andere vertaling zegt: die onze belangen behartigt. Als u daarover doordenkt, dat hij nu op dit moment, wat uw belangen dan ook zijn, waar u dan ook mee zit, hij behartigt uw belangen. Nou, dat is toch niet klein te krijgen. Hij behartigt onze belangen. Bij de Vader, ongelooflijk. En daarom staat er ook in Hebreeën 7, vers 25. Daarom kan hij, dus de Heer Jezus Christus, ook volkomen zalig maken die door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
Goed.
Aan het begin zagen we dat, hebben gezegd dat de mens was een kroonjuweel van Gods schepping. Maar wat is er nou van die mens geworden? En er is Gods woord klip en klaar over. En zullen we dat met elkaar eens lezen? Ik neem zomaar een greep, Psalm 53. Als we daarmee zullen beginnen. Dus zo denkt God over de mens. En zover zijn we gevallen. De mens die in het paradijs dagelijks met de Heere wandelt. Dat kunnen we lezen, dat is, hoorde maar de windersdaags. En nou zegt die dwaze mens in vers 1. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zijn handen verderfelijk. Ze bedrijven gruwelijk onrecht. Er is niemand die goed is. God heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was die God zocht. Ieder van hen heeft zich afgekeerd. Tezamen zijn zij verdorven. Er is niemand die goed doet, ook niet één. En dan gaan we naar Jesaja 64. Mochten we nog denken dat we iets goeds hebben in ons? Nou, daar is de Heer ook heel radicaal in. Want in Jesaja 64, vers 6 staat: echter, wij zijn alle als een onreine. Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Dus mochten we nog iets denken dat we iets goeds hebben, dan zegt de Heer: het spijt me, ik kan het niet gebruiken. Het is als een bezoedeld kleed. En in ook Romeinen, maar dat gaan we nu niet lezen, dat hebben we woensdag heel duidelijk met elkaar gelezen, hebben we het er ook over gehad en besproken met elkaar. En woensdagavond bij de bid stond over Romeinen 3, vers 29 en 30, daar is een herhaling van de psalm Jesaja waar we gelezen hebben. En we hebben dit al met elkaar besproken. En nu wil ik gaan naar Matteüs 13. En dan weten we in Matteüs 13, daar wordt het over de gelijkenissen gesproken, dat de Heer Jezus in gelijkenissen spreekt. Nou, eventjes vooraf. In Matteüs 13 wordt gesproken over 7 gelijkenissen. Maar in Openbaring wordt gesproken over 7 gemeentes, 7 geesten, 7 gouden kandelaren. Het getal daarvoor maakt het 7. Die gelijkenissen en die brieven die staan nauw met elkaar in verband. En dan kan je ook heel de kerkgeschiedenis tot op de dag van vandaag kan je daarin lezen. Maar goed, dat voert nu natuurlijk te ver, dat begrijp je wel. Maar dat heeft zowel een geestelijke als een profetische boodschap, zowel de gelijkenissen als de brieven. Maar er zitten parallellen in. En zowel in Matteüs als in Openbaring wordt gezegd: wie oren heeft, die horen. Want kijk maar in Matteüs 13, vers 9. Daar staat het. En vers 43 kan u het zien. En in Openbaringen 2 en 3 wordt dat gezegd. Maar waarom sprak de Heer Jezus nu door gelijkenissen? Nou, daar geeft hij zelf het antwoord op. En dat zullen we met elkaar lezen in vers 10. Dan vragen de discipelen ook aan hem, hè, waarom spreekt hij door gelijkenissen? En dan zegt hij, en de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tot hem: waarom spreekt u tot hem door gelijkenissen? Hij antwoordde en zeide tegen hen: omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Dus het is een geheimenis. Want wie heeft aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal genomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en hoorende niet horen en het ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: met het gehoor zult u horen en beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden. En hun ogen hebben zich toegesloten, opdat ze niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen. En met hun hart niet verstaan en zich bekeren en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, opdat ze zien. En uw oren, opdat ze horen. Want, voorwaar zeg ik u, dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet. En ze hebben het niet gezien. En te horen wat u hoort. En ze hebben het niet gehoord. En dan gaan we naar vers 34. Al deze dingen heeft Jezus tot de menigte gesproken door gelijkenissen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zeide: ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging der wereld. We hebben hier de fariseeën en de schriftgeleerden, die kenden heel goed de schrift, dus die kenden ook deze teksten. Dus die hebben bewust de Heer Jezus afgewezen. Want als de Johannes komt, de discipelen van Johannes vragen, aan de Heer moest gaan vragen of de Heer Jezus, of hij de Messias is, dan zegt hij: nou, vertel maar wat je ziet en hoort. Dus ze wisten heel goed wie hij was. Maar ze moesten hem niet. En ergens las ik: deze gelijkenissen plaatsen als het ware de studenten van de universiteit weer op de banken van de kleuterschool. En brengen theologen bij een boer in de leer. Om de werking van een zaadje te leren kennen. En daardoor de ware Godgeleerdheid te verstaan. Einde citaat. Dat vond ik wel zo mooi, omdat wij met ons menselijk verstand, hoe intelligent dat we misschien ook zijn, misschien kennen we de Bijbel van voor naar achter en van achter naar voor, maar met ons menselijk verstand zullen we het nooit, en is het onmogelijk om de dingen van het Koninkrijk der Hemelen te begrijpen. Dat is niet te vatten. Nou zijn er vier gelijkenissen worden binnenshuis of buitenshuis gesproken. Vers 1 tot en met 35. Kijk maar in vers 1. Daar staat: en te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijn, zat bij de zee. Nou, de zee wordt ook wel de Volkerenzee genoemd. Hè? We lezen ook die gelijkenis dat ze aan de zee zijn, dat ze het visnet moeten werpen. Dus de Volkerenzee. En 3 worden er binnenshuis gesproken, dat is van 36 tot 51. Kijk maar, in vers 36 lezen we: toen u Jezus de schare van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenissen van het onkruid van de akker. Nou, laten we nu met elkaar, dan gaan we samen, gaan we ook met de Heer Jezus en de discipelen dat huis binnen. En dan lezen we de 5e en de 6e gelijkenis. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die een mens vond en verborg, en van blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij 1 parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en hij kocht die parel. Sorry. Die beide gelijkenissen hebben dezelfde strekking. Dezelfde leer zit erin. Wat wordt bedoeld met de akker? Wat is de akker? Nou, vers 38. Kunnen we het zelf lezen, geeft de Heer Jezus de verklaring. En de akker is de wereld. En het goede zaad in die akker, gezaaid door de zaaier, zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid, ook in die akker, dus beide in die akker, 's nachts gezaaid door de vijand, hè, dat kunnen we lezen, zijn de kinderen van de boze. Dus zowel het goede zaad als het kwade zaad werd gezaaid in diezelfde akker. Geen onderscheid. Wat de akker betreft natuurlijk. De hele akker werd gekocht. Moet ook vasthouden. Niet die schat, nee, de hele akker werd gekocht. Al zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat het iegelijk. En ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Toch? We hebben net gezien, de wereld is de akker. Wie is dan de koopman? Wie kan dan de prijs betalen die hier betaald wordt? We hebben met elkaar gezien het volledige bankroet van de mens. We hebben het vorige week gehoord dat de mens is volledig bankroet gegaan. Nou, als je bankroet bent, dan heb je niks meer te maken hoor. Dan is het over met je. Dan kan je niet meer kopen. Je kan niet meer verkopen. Nee, wat heb je? Schuld, schuld, schuld en nog eens schuld. Meer heb je niet. Alleen maar schuld. Dan ben je bankroet. Want in Openbaringen 3 vers 17, dat is ook een hele tekst, Openbaring 3 vers 17 staat, want u zegt, de mens zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden. En heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Dat zegt de Heer. Dus nogmaals, het volledige bankroet van de mens. Wie is dan de koopman? Nog een keer. Wie kan dan die prijs betalen? Als de mens volledig bankroet is, niks meer te maken heeft. Wie dan? Dan blijft er toch maar één over. En dat is de Heer Jezus zelf. Nogmaals, die al zijn heerlijkheid verliet. En die betaalde met zijn eigen leven. Hey, Jesaja kunnen we dat ook zo treffend lezen. Dat de mensen die verborgen het aangezicht voor hem. Dat moet zo afschuwelijk geweest zijn, die kruisdood. Dat alle ledematen, die zakken uit elkaar. In het begin schijn je eigenlijk nog iets af te kunnen zetten. Maar dat kan niet meer. Alles zakken uit elkaar. Dat moet wel zo afschuwelijk geweest zijn. De prijs die hij betaalde om u en mij te verlossen. Mensen, daar hebben we de eeuwigheid voor nodig. Om hem dan voor de lof en de dank en de eer en de aanbidding toe te brengen. Wat voor littekens dat u ook mag hebben. Boven zijn ze allemaal weg. Maar van hem niet. Want er staat in Openbaringen, ze zagen het lam staande als geslacht. Hij blijft zijn teken houden. En door die doorboorde handen ziet de Vader ons aan. Vol liefde en vol genade. Wat een prijs heeft hij die moeten betalen. Hij was veracht. Hij werd vernederd. Hij die niks anders dan goed deed. Waar die kwam. Werd geslagen, bespuwd. Ze maakten hem uit voor een wijnzuiper. Hij eet met hoeren en tollenaren. Met andere woorden. Nou vult u maar in hoe dat ze dan denken. En hij deed zijn mond niet open. Voor u en voor mij. En we lezen, laten we dat met elkaar lezen. In 2 Korinthe 8 vers 9. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. dat hij om uwentwil is arm geworden daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zult worden. En in 1 Petrus 1 vers 18, ik zal niet te snel gaan, 1 Petrus 1 vers 18, het zegt: u bent niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetloos en onbevlekt lam. Dus, zijn kostbaar bloed was het die die prijs betaalde. Het gaat hier in de gelijkenis die ik gelezen heb over de schat die verborgen was. Nou, is dat de Heer Jezus? Toen de Heer Jezus hier op aarde was, was hij toen verborgen? Of was hij openbaar? Toen hij in de hemel was, was hij verborgen voor ons. Konden wij hem niet zien. Maar hier, toen hij hier op de akker was, toen hij hier op deze aarde was, was hij voor ons mensen toch niet verborgen? De schat waar het hier over gaat is verborgen. Staat er toch? Dat duidelijk dat hij verborgen was. Heer Jezus was niet verborgen. Dus trek uw conclusie maar. Maar, nogmaals, de Heer Jezus verliet alles. Want in die akker, in die wereld, zitten kinderen van God. Die hij gekocht en betaald heeft. In die wereld, in die akker, zit daar de gemeente. Zitten al de kinderen van God die de gemeente vormen. En die kocht hij. Die kocht hij. Hebben we dan geen geweldige verlosser? Die, ja, dan komt hem toe. Alle lof, dank, eer en aanbidding toch. Die zo'n prijs betaald heeft. Om die schat los te kopen. Betaald met zijn eigen bloed. We zullen afsluiten met een paar prachtige versen uit Colossenzen 3, vers 1 tot 4. Maar waarom, en dat had ik nog gezegd, dat moet ik even nog zeggen. Waarom ben ik hier tot hiertoe gekomen? Ik las, en dat was voor mij zo helder en klaar. Wie koopt wie? Koop ik, koop u, die bankroet ben, de Heer Jezus? Of koopt de Heer Jezus u? Heel simpel. Wie koopt? Koop ik de Heer Jezus? Of koopt de Heer Jezus mij? Heb ik de Heer Jezus betaald? Of betaalde de Heer Jezus voor mij? Nou, simpeler kan het toch niet. We lezen Colossenzen 3, vers 1 tot en met 4. Als u, die met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En daar zien we met elkaar naar uit, toch? Nou, die heerlijkheid. Naar die toekomst. Wat een dag zal dat zijn. Toch? Ja, dan is het. Maranatha. Jezus komt. En daar zien we met elkaar naar uit. Amen.